Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Paul Teulen, docent Europese Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ook hier in de studio staat Tom Jessen, economiecommentator, omdat er nieuws is over een voor 90% werkend coronavaccin. En dat heeft ook zo zijn sporen achtergelaten op de aandelenmarkten. Die schieten omhoog, Tom.
Ja, een historisch moment werd het al genoemd, hè, door de bestuurder van Pfizer. Eventjes voor je beeld. We stonden, wat zal het zijn, een uur geleden, anderhalf uur geleden, op 580 punten ongeveer. Op dit moment door de 591 punten in Amsterdam. 3% ruim erbij. En ja, vooral die timing van dat vaccin op dit moment is een stuk eerder dan verwacht. Hè?
Ja, nou, Donald Trump is ook verbaasd. Tenminste, die heeft al getweet. Voor het eerst sinds dagen iets wat niet direct te maken heeft met de verkiezingen. Stock market up big, vaccine coming soon, report 90% effective. Such great news. Dus ook hij roepen, is onder de indruk.
Hij zal roepen, dit heb ik al voorspeld. Hè? Want hij heeft eerder al geroepen, het komt er heel snel aan, dat vaccin.
Ja, nou Marie, ik denk dat jij je ver hebt gehouden van concrete voorspellingen, maar jij kwam hier binnen met een glimlach op je gezicht dat de wereld er toch anders zou kunnen uitzien als dit allemaal zou blijken te kloppen.
Ja, ja, ik ben hier natuurlijk niet alleen als econoom heel blij over. Ik ben er ook gewoon als mens ontzettend blij over. En waarom is dit zo belangrijk? Ja, als ik mijn ramingen zit te maken voor volgend jaar, dan moet je je voorstellen, als je een maand in lockdown zit, dan ben je zomaar in die maand, hè, zo 5-10% van je economie ligt dan stil. Als ik die ramingen zit te maken, dan is het alles daarvan afhankelijk. Alle andere dingen verbleken daarbij gewoon. Het heeft zo'n grote economische impact wat dat virus doet en wat voor maatregelen we daarbij moeten treffen. Dat dit voor mij, ja, dit betekent gewoon, ze geven aan 1,3 miljard doses beschikbaar te hebben in 2021. Dat zijn zulke aantallen. Daar kun je zoveel mensen mee vaccineren. En zij zijn zeg maar één van de partijen. Er zijn er nog 5 of 6 die ook bezig zijn. Dus ja, alles bij elkaar. Dit kan ons hele vooruitzicht voor 2021 totaal keren.
Ja, voor de volledigheid en niet om de pret te bederven. Maar het moet wel door 2, hè? Want je hebt 2 doses nodig voor een vaccin. Misschien moet het dan door 2.
Ja, ja, ik heb dus dat cijfer inderdaad snel even ergens gezien. En ook erbij van, ja, je hebt er 2 doses van nodig. Maar ik weet dus niet of zij zeggen van 1,3 miljard delen door 2 of we hebben er 2,6. Ja,
maar dan nog zou je ook weer in je achterhoofd moeten houden dat niet iedereen per se direct gevaccineerd hoeft te worden. Want je moet je allereerst dan misschien richten op de mensen die tot de risicogroep behoren.
Ja, ja, kijk, wat je, er wordt dan vaak gezegd van, hey, maar we kunnen niet direct iedereen vaccineren. Nou, ik denk dat dat ook niet de essentie, hè, zeg maar, dat hoeft ook niet direct. Want waar het nu om gaat, is waarom moeten we nu zulke heftige maatregelen treffen? Omdat we zien dat de zorgsector dit niet aan kan. En die zorgsector kan het vooral niet aan, omdat er veel mensen zijn, oudere mensen zijn, die gebruik moeten maken van die zorg, hè, van die IC-units. Nou, op het moment dat je die groepen kunt gaan vaccineren en een ander deel van de bevolking, misschien, hè, zoals dat plan van VNO-NCW met heel veel testen, kunt gaan zorgen dat er de besmettelijke mensen uitgaan. Ja, dan heb je een combinatie die gewoon werkend kan zijn. En dan zelfs als niet iedereen gevaccineerd is, maar alleen die kwetsbare groep, kan je een ontzettend groot verschil maken.
Nou, Tom, ik ga graag mee in het optimisme, maar jij hebt de afgelopen maanden de beurs ook gevolgd. Er waren eerder berichten over een vaccin dat zou werken, ja, of een bedrijf dat goed op weg zou zijn. Moeten we nu alle voorbehouden overboord gooien en hier vol voor gaan? Of is er ergens nog een mogelijkheid dat het toch niet zo effectief blijkt te zijn of toch niet op zulke grote schaal gemaakt kan worden?
Nou ja, kijk, met beleggers is het altijd zo. Nu is er goed nieuws en dan zie je meteen het effect en staan we te juichen en gaat het enorm de lucht in. Maar ja, stel dat morgen weer het bericht komt dat iemand ziek is geworden. En die berichten hebben we inderdaad ook hebben gezien. Hè? Iemand is ziek geworden door dat testprogramma. Toen werd alles stilgelegd. Dan kan het ook weer zo zijn dat die beurs ineens enorm naar beneden valt. Dus dat vraagt me maar ook wel af, in hoeverre krijgen we nu een stortvloed aan positief nieuws? Want je zei al, anderen zijn er ook mee bezig. AstraZeneca bijvoorbeeld zal ook meekijken. En die zullen misschien zo meteen ook wel denken van, wanneer kunnen wij een positief bericht de wereld insturen wat iets zegt over ons vaccin?
Ja, nou, natuurlijk. En dat weten we ook, hè, dat die bezig zijn. En dat die daar op enig moment, als het moment daar rijp voor is, zullen aankondigen.
Maar wat is de waarde daarvan? Als iedereen maar met goed nieuws komt.
Nou, zij kondigen niet alleen aan dat het effectief is, maar ook dat er nagenoeg geen bijwerkingen gemeld zijn. En dat is natuurlijk de winnende combinatie. Hè. Het moet niet alleen effectief zijn, het mag ook geen bijwerkingen veroorzaken. Dus ja, ik moet uitgaan van hun opmerkingen. En natuurlijk, alle disclaimers gelden daarbij, want ik ben geen vaccinspecialist. Maar als het waar is, is het fantastisch.
Precies, en die sombere verwachting van eerste effectiviteit is 50-70% en nu echt 90%. En dat is heel belangrijk.
Ja, dat is inderdaad een heel groot verschil. Want wat je zult zien is dat je kunt niet iedereen vaccineren. Maar als je dan de mensen die je vaccineert wel voor 90% beschermd hebt, dan heb je natuurlijk een veel grotere effectiviteit. Want het is gewoon letterlijk, je halveert het als je de effectiviteit, als die maar voor de helft effectief is. Ja.
Paul Teulen zit nu nog thuis met keelklachten, een hoesje misschien. Ja, dat vaccin komt net te laat. Maar toch fijn dat je ook onderdeel bent van het economenpanel.
Ja, dankjewel.
Ja, wat vind jij ervan? Want dit nieuws loopt natuurlijk nu een beetje met ons weg. En er is veel optimisme. Ja. Hoe deel jij dat? Of,
heel goed. Ja, nee, absoluut. Absoluut, absoluut. Ja, ik kan ook niet helemaal beoordelen hoe dat nou precies werkt. Ik kijk voor de economie, kijk ik ook naar toch een aantal van die grote puzzelstukjes die je samen nodig hebt. Om weer het oude leven te kunnen hervatten, zeg maar. En testen en vaccineren en uiteindelijk die zorg kunnen ontlasten. Dit is een essentieel onderdeel daarvan. Dat is natuurlijk fantastisch.
Dus jij ziet eigenlijk dezelfde puzzelstukjes als Marieke, waarin dat vaccin een tamelijk belangrijk en groot stukje is.
Nou ja, het is een combinatie. Want het vaccin, dat moet er daadwerkelijk zijn. Dat moet echt kunnen werken. Vervolgens is het een plan van, nou, waar zet je dat natuurlijk uit? En hoe combineer je dat met testen? Sowieso hebben we natuurlijk de komende maanden nog steeds dat we in die dans met dat virus bezig zijn. Om het nu niet uit de hand te laten lopen, totdat het zover is. Maar voor 2021 ziet dat er goed uit.
Dan laten we het hierbij wat betreft dat coronavaccin dat voor 90% effectief zou zijn en waar je meer over hoorde via Tom Jessen. Tom Jessen zou het liefst blijven zitten. Dan mag nog wel even hoor.
1. Futures in Amerika. Ook, we zien het natuurlijk in Amerika. Later vandaag gaan de beurzen in Amerika over. Ook de S&P bijvoorbeeld 3,5% al in de plus, in de futures.
Kijk, het schiet dus behoorlijk op, wereldwijd. Tom Jessen, dank. En nu we toch in Amerika zijn via de futures. Paul, jij mag dan wel docent Europese economie zijn, maar ik neem aan dat je ook een bewogen verkiezingsweek achter de rug hebt zelf, dat je het goed gevolgd hebt. Er lijkt nu toch echt een winnaar te zijn. Iemand die een andere economie voorstaat dan Donald Trump. Hoewel, is dat eigenlijk wel zo, Paul?
Nou, ik denk het eerste het besef is dat je iemand hebt die nu, naar het zich laat aanzien, toch de regering aan het overnemen is. Die doorheeft dat economie en het coronavirus, dat niet van elkaar te splitsen is. Dus die de regie neemt, voor zover dat kan, federaal. Dat wil nog helemaal niet zeggen dat het echt lukt om dat coronavirus te pakken en via die weg de economie weer te openen. Of echt te openen eigenlijk. Je ziet dat hij pakt eigenlijk alleen maar dat federale niveau. Maar dat de wetenschap weer op de voorgrond staat en weer leidend is. Dat wat federaal kan, ook federaal gebeurt. Betekent gewoon dat Amerika hier grip op gaat krijgen. Of in ieder geval eraan kan doen wat eraan te doen is. Maar verder, wat er economisch gezien, laten we zeggen, de verhouding economie en milieu. Dat is nog maar de vraag in hoeverre Biden daar echt anders in is. En hij krijgt van alle kanten natuurlijk ook weerstand. Vanuit de staten, vanuit rechts en vanuit links zit hij natuurlijk. Wordt hij alle kanten opbewogen. Ja. En is het heel lastig om in Amerika echt fundamenteel ander economisch beleid.
Omdat hij het politiek gezien er gewoon niet doorheen geloosd krijgt. Maar ook misschien omdat hij, net zoals Trump wel zegt, het moet ook nog steeds wel draaien om Amerika en de gewone Amerikanen, Marieke.
Ja, zeker. Dus als je naar handel kijkt, dan is het niet zo dat wij nu verwachten, vrijhandel krijgt opeens weer een enorme impuls onder Biden. De sentimenten die daarachter zitten, dus dat heeft te maken met de rol van China, dat heeft te maken met de achtergebleven Amerikanen die er eigenlijk niet van profiteren. Dat blijft en de Democratische Partij heeft ook eigenlijk wat dat betreft ook best een draai gemaakt. Maar wat je ziet als je naar Europa bijvoorbeeld kijkt, iedereen die hier te maken had met de automobielindustrie, die zat wel met angst en beven steeds maar af te wachten van, zijn wij nu de volgende die aan de beurt is? Nou, dat hoef je denk ik niet meer te verwachten. Dus het is niet zo dat je nu nog een tandje erbij krijgt met dat handelsbeleid. Ons gevoel was dat als Trump eventueel zou winnen, maar een hele beperkte of geen meerderheid zou hebben in Huis en Senaat, dat handel een van de weinige dingen was waar hij zich nog nog wel mee zou kunnen bemoeien. En dat hij dan juist daarop heel hard zou gaan slaan. Dus ik denk dat het daar toch echt wel een verschil maakt. Al is het geen totale U-turn.
Kan Trump nog slaan in de 11 weken, als ik goed geteld heb, die hem nu als president, als het allemaal volgens normale procedure zou lopen, resten? Kan hij nog zijn erfenis duidelijker maken dan hij al is geweest de afgelopen 4 jaar?
Dat vind ik een goede vraag. Daarvoor ken ik dan weer eigenlijk niet zijn ruimte goed genoeg. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als hij dat zou doen, dat het dan ook weer tamelijk snel teruggedraaid is. Hè? Dus als je een tarief ergens op zou zetten, dat dan ook weer heel snel te veranderen is daarna. Dus dan is de impact natuurlijk ook bepaald.
Nou, ik dacht, maar dat speelt ook niet alleen maar vandaag. Maar er is ook weer nieuws over die al heel lang lopende kwestie over staatssteun aan die grote vliegtuigbouwers, waar de Europese Unie dan vandaag weer een stap in heeft genomen. Dat blijft gewoon dooretteren, wie er ook zit, of niet?
Ja, maar ik denk, wat ik daarnet ook al zei, van het is dus niet zo dat hiermee opeens al dat soort kwesties verdwenen is. Hè. Dus dat is denk ik niet het uitgangspunt wat je hier moet verwachten. Het is wel een uitgangspunt dat je. Biden gaat duidelijk meer voor internationale samenwerking. En we hadden het net ook heel kort eventjes over duurzaamheid. Nou, er is een aantal problemen wat je alleen met internationale samenwerking kunt oplossen. En duurzaamheid is daar een hele belangrijke van. Want dat houdt zich namelijk, CO2-uitstoot houdt zich niet aan grenzen. Ik denk dat het echt wel heel relevant is dat Biden zo nadrukkelijk zegt van milieu, klimaat, dat doet er voor ons toe. Wij willen daarop gaan interveneren. Als je in Europa willen ze met CO2-heffingen natuurlijk gaan zorgen dat wij hier niet meer zoveel uitstoten. Op het moment dat de Verenigde Staten in dat soort maatregelen meegaan, betekent het natuurlijk dat het speelveld veel gelijker wordt voor Europese bedrijven. Dus ik denk dat wel degelijk impactvol is. Maar nogmaals, het is niet hetzelfde als een totale swing.
Een andere vraag die op tafel blijft liggen, dat is de vraag hoe omvangrijk het steunpakket wordt, waar Republikeinen en Democraten al maanden over aan het steggelen zijn. Want het eerste steunpakket, dat is al een tijdje verlopen. Maar over hoe het tweede steunpakket eruit zou moeten zien, is geen overeenstemming. Paul, gaat die overeenstemming er komen? Of speelt hier ook weer dat die politieke verhoudingen erg lastig zijn om korte klappen voor elkaar te krijgen?
Het is erg lastig. Sowieso zijn die verkiezingen en al die rechtszaken, et cetera, dat neemt nog wel best wel wat van het van de aandacht eigenlijk ontneemt dat. Wat zo is dat bij die steunpakketten moet je sowieso kijken naar wat een beetje de agenda is. En volgens mij is het meest gunstige scenario is dat er pas ergens in september, misschien wel eind september, of december, ergens misschien wel eind december, dan pas bij wijze van spreken geld gestort wordt op je bankrekening. Omdat het nog het moet door het huis en door de senaat, en moet de president het goedkeuren.
Maar dat komt dan op de bankrekening van individuele Amerikanen, of niet?
Nou ja, voordat je het echt merkt, hè, want je kan relatief makkelijke transactie. Maar ja, procedureel en administratief, zeker in deze transitiefase. En je ziet nu al dat de Trump-regering eigenlijk een hele hoop al probeert een beetje te dwarsbomen. Hè. Biden in de weg zit. Dat is vrij lastig. En in het meest gunstige scenario komen we pas eigenlijk ver in december weer met nieuw herstel geld dat er gewoon binnenkomt.
En hoeveel herstelgeld zou dat moeten zijn? Ik spreek hier elke dag met Kees de Kort en die laat niet na om dan te zeggen hoe ontzettend veel miljarden, 3000 miljard, kan er ook 1000 miljard naast zitten, er al in die Amerikaanse economie gepompt is. En dat je dan maar moet afvragen wat daar de effecten van zijn en of dat nog een beetje met elkaar in verhouding is. Heeft u daar gelijk in of niet?
Het gaat over duizenden miljarden. Maar het wonen wel meer dan 300 miljoen Amerikanen. Dus uiteindelijk is dat per Amerikaan valt eigenlijk best wel weer mee. En heb je, als je kijkt hoe lang we al met dat corona, met die corona-ellende zitten en hoeveel economische schade daar is, als je het omslaat naar, of als je dat zo vergelijkt, dan valt het eigenlijk best wel mee.
Marieke, vind jij het ook? Valt het mee? Als je het op de Amerikanen, als je die rekensom zou maken?
Ja, zij hebben in het begin wel echt heel vergaand de portemonnee getrokken. En ze hebben natuurlijk ook een totaal ander model dan in Europa. Hè. Dus in de Verenigde Staten is het, daar steunen ze de huishoudens en de bedrijven zijn volledig vrij om mensen eruit te gooien. En je hebt daar gezien dat de werkloosheid is opgelopen met 20 miljoen mensen. En die is nu weer terug naar 10 miljoen mensen extra of minder die werken. Hè. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus zij hebben daar dan vooral gezegd van je mag dus makkelijk ontslagen worden, maar dan ondersteunen we je wel. Nou, dat zijn grote bedragen geweest. En zijn die altijd effectief geweest? Nee, niet altijd. Want heel veel daarvan is ook gewoon op de spaarrekening terechtgekomen.
Terwijl dat in de economie terug moet komen. Het geld had moeten blijven rollen.
Ja, maar aan de andere kant, als je kijkt naar de stand van hun economie. Dus, normaal kijk je met groei- en krimpercentages. Maar dat is eigenlijk helemaal niet meer zo overzichtelijk tegenwoordig. Maar als je kijkt, zeg maar, de omvang van de economie ten opzichte van waar hij in het derde kwartaal van 2019 stond, dan doet de Verenigde Staten het op dit moment beter dan de meeste Europese landen. Of eigenlijk dan alle Europese landen. Want ja, zij zitten zo op een goede 95%. En dat geldt voor de meeste Europese landen niet. Wij komen daar als Nederland overigens wel ook in de buurt. En wij krijgen vrijdag de BBP-cijfers. Maar zij hebben het in die zin economisch, puur economisch gekeken. Kijk helemaal niet naar de gezondheidsimpact, hebben zij het op zich best goed gedaan tot dusver.
We gaan nog even naar Nederland. Zaken doen. En dat doe ik samen met het Economapanel. Daarin zit Marieke Blom, hoofdeconoom van ING in Nederland. En Paul Teulen, docent Europese Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En ik begin met Samen aan de Slag. Dat had natuurlijk de titel van het verkiezingsprogramma van de SP of de PvdA GroenLinks kunnen zijn, maar het gaat hier werkelijk om de plannen van de VVD. En er zijn meer grote partijen die zich lijken af te keren van marktwerking en pleiten voor een sterkere overheid. Je ziet het terug nu bij de VVD, eerder bij het CDA. Marieke, is het een trend?
Ja, het is eigenlijk al een paar jaar een trend. Er was volgens mij in de zomer van 2018 was er een nummer van The Economist. Die bestonden toen uit mijn hoofd 40 jaar. En die schreven een heel pleidooi over liberalism. En die zeiden van de overheid moet weer daar de macht grijpen waar de markt het niet oplost. En we hadden het net al eventjes over duurzaamheid. Er is gewoon een aantal terreinen waarop je als econoom ook weet, de vrije markt lost het daar niet op. Nou, moeten we ook eerlijk zijn. We hebben in Nederland heel veel gereguleerd. Dus zoveel vrije markt hebben we nou ook weer niet in Nederland. Maar je ziet dat het denken daarover aan het veranderen is. Dus dat, eigenlijk een tijd lang heeft centraal gestaan, wat gaat er allemaal mis bij de overheid? En dus moeten we die overheid maar zo klein mogelijk maken. Want ja, die verstoort dan misschien wat we eigenlijk graag willen doen. Dat is te duur en dat willen we allemaal niet. En je ziet nu eigenlijk al een aantal jaar dat een heleboel partijen, en juist ook de wat meer rechtse partijen, zeggen van die overheid is misschien toch wel nodig op een aantal plekken om die markt een beetje in toom te houden.
Ik heb de afgelopen jaren natuurlijk ook al wat gesprekken mogen voeren met zorgverzekeraars. En dan ging het ook over marktwerking. En Paul, dan zeiden ze tegen mij, dat noemen we dan marktwerking, maar het is echt marktwerking op de vierkante centimeter. Het gaat helemaal nergens over. En dan zeggen er ook nog mensen dat de marktwerking maar eens afgelopen moet zijn in de zorg. Hè? Wie heeft er nou gelijk?
Nou, het is sowieso, Marieke heeft helemaal gelijk. Het is
Marieke heeft gelijk, kijk.
Sowieso. Nee, het is zwaar gereguleerd. En die marktwerking, dat is op hele op zijn gecontroleerde plekken. Als je kijkt in het zorgstelsel. En dan kun je op die kleine plekken, dus bijvoorbeeld het eigen risico, wat een prijsprikkel is, of moeten specialisten in loondienst, of mogen dat ondernemers zijn. Debatten gaan toch vaak daarover. En nu zie je dat de VVD bijvoorbeeld, over die specialisten beginnen, willen dat die eigenlijk in loondienst zijn. Nou, dat is een klein deel van die al gereguleerde marktwerking nog wat meer dichtzetten eigenlijk. En corona heeft natuurlijk ook heel veel gedaan. Dus dat Economist-artikel uit 2018 was pre-corona. En nu zien we dat we ook heel erg behoefte hebben aan regie bij zo'n enorme gezondheidscrisis. En misschien ook wel wat meer overheidsingrijpen bij het ontstaan van dat soort crisis. Dus wat dat betreft heeft dat de VVD, CDA, maar ook D66 bijvoorbeeld echt richting die overheidsregie geduwd.
Ik moest toen ik dit las over het programma van de VVD denken aan een stukje dat ik van de hand van Matthijs Bouwman was in het FD. Een paar weken terug, denk ik. Ik ga daar een stuk uit voorlezen. Hoge effectieve belastingtarieven maken dat harder werken voor de lagere middeninkomens nauwelijks loont. Het toeslagencircus, dat is een janboel. De Belastingdienst functioneert slecht en ondernemers worden gestoord van de misplaatste regelzucht van de overheid. Er is eerder sprake van doorgeschoten overheidswerking. En toen zei hij ook nog dat uit de laatste cijfers van het CPB blijkt dat bijna de helft van al het geld dat in Nederland wordt uitgegeven via rekeningen van de overheid of andere sociale fondsen loopt. Dan ging het hem ook over het gebruik van het woordje doorgeschoten. Maar zit hier dan ook een kern van waarheid in, Marieke?
Nou, wij hebben toevallig op een gegeven moment gevraagd aan mensen van als je nou economische groei erbij krijgt, hè, en dat levert een euro extra op, wat zou je dan met die extra euro willen doen? En dan gaven we ze twee opties. Je mag het zeg maar zelf, hè, consumenten mogen het zelf uitgeven, of via de overheid wordt het uitgegeven aan dingen die voor ons allemaal relevant zijn, zoals de zorg en het onderwijs en noem maar op allemaal. Het is een onderzoek wat we vorig jaar hebben gedaan. En daar kwam uit, en eerlijk gezegd ook wel tot onze verrassing, dat mensen aangaven van nou, de helft wil ik zelf uitgeven. En moeten consumenten, zo moet ik het eigenlijk goed zeggen, de helft mogen consumenten zelf uitgeven, maar de helft mag de overheid uitgeven.
Het is groot vertrouwen eigenlijk.
Van iedere
in de
extra
overheid.
Euro. Nou, wat vinden mensen dan het belangrijkste? Die geven aan zorg, staat veruit op nummer 1. Was pre-corona. Onderwijs staat duidelijk op nummer 2. Milieu is ook een belangrijke doelstelling. Maar ook bijvoorbeeld veiligheid is een belangrijke doelstelling. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de VVD wat dat betreft hier de tijd geest heel goed aanvoelt. En dan snap ik met Matthijs van ja, dat die overheid nog verre van perfect is. He, bedoel, je kunt eigenlijk twee brillen opzetten als je naar de overheid kijkt. De ene bril is, ja, die overheid kan allerlei dingen regelen die voor ons allemaal goed zijn, zoals de zorg en het onderwijs. De andere bril die je kunt opzetten van ja, maar dat doet de overheid echt niet perfect. Nee, zeker niet. He, net zo goed als de markt niet perfect is, is de overheid ook niet perfect. En daar zit denk ik de kanteling in het denken. He, zet je de bril op met vooral wat is er goed aan, wat kan het voor ons bereiken, of zet je de bril op met wat is er allemaal mis aan en dus willen we er minder van, want we willen ook minder belasting betalen. Nou, ik denk goed aangevoeld qua tijdsgeest.
Paul, welke bril zet jij op? Wat dat betreft?
Nou, ik zet eerst de bril op dat je die overheid op bepaalde kernthema's gewoon altijd nodig hebt.
Ja, maar dat is natuurlijk nu dus, sowieso al het geval, toch? Ik bedoel, de overheid
dat
is sowieso, allemaal aanwezig.
Precies, maar dat is absoluut, maar ook echt nodig bij de grote gedeelde goederen die we met z'n allen, waar we met z'n allen plezier van hebben en die nodig zijn. En de zorg hoort er ook bij. Dus ik begin altijd vanuit een positieve bril. En dan kijk ik bijvoorbeeld, als je nou Bouwman heeft over het toeslagenstelsel. Ja, natuurlijk kan dat veel beter. Maar voor een groot deel is natuurlijk ook wat wij aan de overheid vragen om te doen. En van links tot rechts hebben we vragen aan de Belastingdienst om ze geheel precies met al die toeslagen te werken. En daar zie je nu ook een kentering. Dat we ook zeggen van nou, we willen ook die overheid wat dat betreft niet overvragen. We willen dat versimpelen. De overheid kan niet alles, maar wij overladen die overheid eigenlijk ook over vragen die bijvoorbeeld in de sociale zekerheid. Dus ik denk dat die kentering, dat het de goede kant op gaat, dat we daar realistisch over zijn, maar dan vervolgens wel niet terugschieten naar, bij wijze van spreken, meer markt en overheid, maar daar een betere overheid, een versimpeling, en het gewoon beter proberen te doen.
Er is meer over te zeggen, maar het is ook nog geen 19 maart. Hoewel we volgens mij over meerdere dagen stemmen deze keer. Dus we zullen elkaar daar ongetwijfeld nog over spreken. Paul Teulen, docent Europese Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING Nederland. Dank dat jullie het economenpanel waren vandaag. Dat begon met het hoopvolle nieuws over de ontwikkeling van een coronavaccin dat effectief zou zijn voor 90%. Dat was het voor vandaag. Morgen dan spreek ik Wouter Vos. Hij is directeur van vakantieparken-exploitant Europarks. Dat familiebedrijf wilde grootste en beste speler van Europa worden, maar heeft daarvoor wel het meerderheidsbelang uit handen moeten geven en moet dan ook nog de coronacrisis het hoofd bieden. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom. Veel plezier daarmee. Tot morgen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.